En we gaan dan eerst maar weer terug naar 1 Koningen 17. Naar het volgende deel van deze geschiedenissen. 1 Koningen 17, vanaf vers 17. Daar staat: en het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere mijn God, heb gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberge zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zeide: Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. En over het woord des Heren gaat het hier steeds. De voorgaande geschiedenis, die eindigt in vers 16, spreekt ook over het woord des Heren. Daar eindigt het vers en dus die geschiedenis met dat het meel van de kruik niet werd verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En deze geschiedenis eindigt met: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. En als ik nog even doorga, dan kom ik meteen dus weer in Johannes 4 terecht, waar de Samaritaanse vrouw woorden van gelijke strekking spreekt tot de Heer Jezus en over de Heer Jezus. Het woord wat hij sprak bevestigde voor haar dat hij de Messias was, en iets dergelijks vinden we hier ook. Het blijft natuurlijk zo wat we gisteravond ook al gezien hebben, dat deze geschiedenis in een bepaalde volgorde staan. We hebben gezien dat het verhaal hier in drieën uiteenvalt. We hadden eerst Elia aan de Bekrit in afzondering, afgesneden, zoals de naam Krit nou eenmaal betekent. En we vinden Elia daar alleen als de aanduiding van de positie van de gelovigen in het algemeen, maar meer in het bijzonder de aanduiding van de positie van God zelf, die deze wereld van Jericho, zal ik dan maar zeggen, dat moet nou langzamerhand duidelijk zijn, dat die deze wereld van Jericho als het ware losgelaten heeft, weliswaar een vinger aan de pols houdt, maar toch er buiten staat en slechts af en toe even wat komt zeggen. Zo was het met Elia, want het is de positie van God zelf, van Jehovah, waarvan Elia nu eenmaal de uitbeelding is. Daarna hebben we het verhaal van Elia en deze weduwe van Sarfat. En we hebben gezien dat de positie van deze vrouw, in het gezelschap trouwens van Elia, dat dat de positie is van de gelovigen van deze tegenwoordige wereld, de wereld van Jericho dus. En het is ook speciaal de uitbeelding van de mens onder het oude verbond, die leven ontvangt zolang als nodig is, zolang het niet regent. Want dat staat er in het verhaal, hè? En nu komen we dan bij het laatste, derde deel van deze geschiedenis. En daarbij komen we uiteraard terecht bij de kenmerken van het nieuwe verbond, waarbij niet alleen het oude leven in stand gehouden wordt, maar waarbij nieuw leven gegeven wordt. Het moet duidelijk zijn dat de schrift zegt dat deze wereld niet alleen door God geschapen is, maar dat hij ook deze wereld in stand houdt. De wereld is ontstaan door hem en hij bestaat, tezamen staat het, door hem. Colossense is dat. Hij houdt deze wereld in stand, want hij heeft hem eerst gemaakt, maar het neemt niet weg dat hij vervolgens ook een nieuwe schepping maakt ter vervanging van deze oude wereld. En die nieuwe schepping komt tot stand door de opstanding van Christus, zeg ik het heel fundamenteel, en ik doe net of iedereen dat al weet, hè. Een nieuwe schepping komt tot stand door de dood en opstanding van Christus, met de nadruk uiteraard op de opstanding, vanzelfsprekend. Maar door dezelfde opstanding van Christus komt ook tot stand het nieuwe verbond. En door de opstanding van Christus werd hij de beloofde Messias, Door zijn opstanding beantwoordde hij aan alle voorwaarden en alle, om die Messias te zijn. En had hij alle kenmerken van die Messias. En dat betekent ook dat door zijn opstanding dat eeuwige koninkrijk op grond van dat nieuwe eeuwige verbond tot stand zou komen. En het zijn die dingen die nu een rol gaan spelen in deze geschiedenis die we zojuist gelezen hebben. Ik moet nog wat andere dingen aanhalen in dit verband. Voor sommigen ook bekend, voor anderen misschien niet, dus ik moet het toch wel doen. Deze vrouw, hebben we gezegd, is in elk geval ook de uitbeelding van Israël. Dan is het verhaal het makkelijkste te volgen. Al moet ik meteen weer zeggen dat de vrouw net zo goed de uitbeelding is van de gehele schepping, die nu eenmaal vrouwelijk staat ten opzichte van de schepper. De vrouw is dus de wereld, maar laat ik het maar even houden bij Israël voor het gemak. Dan is het zo dat aan Israël, met betrekking tot Israël, bepaalde beloften gedaan zijn in het verleden. Al waren dat maar de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En die beloften zouden vervuld moeten worden aan Israël, uiteraard in de toekomst. En het eenvoudige beeld is dit, dat de zoon van deze vrouw, die overigens nog een kind blijkt te zijn. Ja, niet de vrouw, maar die zoon, hè. Maar je wordt zoon genoemd, die zoon van deze vrouw is natuurlijk haar erfgenaam. En dat betekent dat als er al beloften gedaan zijn aan die vrouw, dat die beloften dan toch in elk geval terecht zullen komen bij die zoon. Vandaar dat het verhaal nu verder gaat met die zoon. Degene die deel zou hebben aan de beloften die van oudsher beloofd zijn. En ik noemde natuurlijk het verbond met Abraham, want aan Abraham zijn de beloften gedaan voor hem en zijn zaad. Dat klopt precies en daar bleef het hele oude verbond door bestaan, dat de zaad van Abraham zou komen, geboren uit Israël uiteraard, maar geboren uit Abraham. Maar in ieder geval ook geboren uit Israël, zou in de toekomst komen en zou erfgenaam zijn van de belofte. En in de praktijk betekent dat natuurlijk dat die uiteindelijke erfgenaam inderdaad de vervulling van die belofte zal ontvangen. Dat is het verhaal van bijvoorbeeld Galaten 3. En Galaten 4 niet te vergeten, maar Galaten 3 in de eerste plaats. Waar staat dat de beloften zijn gedaan aan Abraham en zijn zaad. En zijn zaad staat in enkelvoud, staat er. En dus moet het Christus zijn, volgens Paulus. En ik laat het dus maar voor zijn rekening. Dat is het beste, hè. Hij zegt, de beloften waren aan Abraham en zijn zaad in het enkelvoud. En dat zaad is Christus. En hij zegt dan, daarna is er weliswaar de wet bijgekomen. God heeft nog wat meer gezegd enzovoorts. Maar dat doet de belofte die aan Abraham gedaan is niet teniet. En de wet is er slechts bijgesteld totdat het zaad dat beloofd was komen zou of gekomen zou zijn. Precies zo staat het in Galaten 3, je kunt dat rustig zelf nazoeken. Maar de gedachte daarbij is dat Israël dus op een of andere wijze altijd de drager is geweest van de belofte. Maar dat de zoon die uit Israël zou voortkomen, die zou de vervulling van die belofte ontvangen. En dan moet u dat beeld even vasthouden, want dit wordt dan verteld over Israël. Maar Israël is nu eenmaal het aanschouwelijk voorbeeld voor al Gods heilshandelen, om eens een plechtige term te gebruiken. Want diezelfde beloften zijn natuurlijk gedaan ook aan Adam en zijn zaad. Ja, dat staat er letterlijk niet zo, dat weet ik. Maar de gedachte is daarom niet onbijbels. Want aan Adam is het een en ander beloofd. En Adams zoon, dat wil zeggen de zoon des mensen, dat is precies hetzelfde hoor in de grondtekst, hè? Adams zoon, de zoon des mensen, dat zou degene zijn die de beloften die aan Adam gedaan zijn, zou erven. En het zijn inderdaad beloften met betrekking tot het zijn van het erf, van erfgenaam der wereld. Ik zeg het met opzet zo, omdat het zaad van Abraham gezegd wordt dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat staat in Romeinen. Maar datzelfde zou toch op zijn minst gezegd moeten worden van Adam. Die niet alleen de troonsrechten heeft over Israël, maar de troonsrechten over alle volken. Als er dan iemand erfgenaam der wereld is, is het niet in de eerste plaats de zoon van David, maar is het in de eerste plaats de zoon des mensen. Dat is een veel hogere titel, deze titel, zoon des mensen. Het is een titel die de Heer prefereert tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar waar het me om gaat is dit, dat de beloften met betrekking tot een toekomst gedaan zijn, niet alleen aan Abraham en daarmee aan Israël, maar in feite aan de mensheid als zodanig. Ik ben vroeger op een keurige gereformeerde school geweest en daar leerden wij dat toen Kain geboren werd, want die werd als eerste geboren, dat Eva toen gedacht heeft, dit is de beloofde Messias. Ja, of het waar is, weet ik niet. Maar de gedachte die ik dus nu uitspreek is bepaald niet vreemd. Dat namelijk beloften gedaan zijn aan Adam en Eva, zo u wil. En toen daar inderdaad een zoon geboren werd, moeten ze gedacht hebben aan de zoon die toch uiteindelijk geboren zou worden, namelijk de uiteindelijke verlosser. Zo is het nou eenmaal. Het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoort. Er waren dus beloften gedaan onder het oude verbond. En die beloften zijn gedaan aan de vrouw, zou je kunnen zeggen. Maar de beloften aan de vrouw gedaan zouden terechtkomen bij de uiteindelijke erfgenaam die ons wordt voorgesteld in de gedaante van deze zoon. En de zoon is dus een latere generatie. Als je zegt de vrouw is Israël, dan is de zoon ook Israël, maar dan later. Het is Israël namelijk wat de beloften zou ontvangen. Of althans wat de vervulling van de beloften zou ontvangen. Zo'nzelfde soort verhaal krijgen we natuurlijk ook in Hosea. Dat is altijd een mooi voorbeeld, omdat het daar verklaard wordt. Daar vinden we het beeld van Hosea, die een beeld is van Jehovah zelf. Dat staat er gewoon bij. En zijn vrouw Gomer, die een beeld is van Israël. En daaruit worden kinderen geboren, Jisrael en Lo-Ami en Lo-Ruhama. En deze kinderen zijn uitbeeldingen van achtereenvolgende generaties van Israël. Ze zijn uitbeelding van het volk Israël zoals het in bepaalde tijden op aarde zou leven en bepaalde dingen zou ondergaan enzovoorts. Maar Gomer, de moeder, blijft Israël als volk, het volk als zodanig, terwijl de kinderen die eruit geboren worden, achterin volgens uitbeeldingen zijn van verschillende generaties van Israël. Dus iets dergelijks vind je dan hier ook. Want deze vrouw is een uitbeelding van bijvoorbeeld Israël, en dan is de zoon de uitbeelding van de uiteindelijke erfgenaam van Israël. En dus heeft het te maken met het inwerking treden van het nieuwe verbond. Want wat is er nou eigenlijk aan Abraham beloofd? Nou, dat kun je op een paar manieren zeggen, maar het is altijd hetzelfde. Hij zou erfgenaam de wereld zijn. Hij zou het land bezitten, voor altijd. Althans, zijn erfgenaam zou dat doen. En geloof zou gerekend worden tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, rechtvaardigheid zou tot stand komen. En dat alles sluit in dat inderdaad ander eeuwig leven uit de dood tot stand zou komen. Dat is ook de wezenlijke inhoud geweest van het geloof van Abraham. Abraham geloofde in de opstanding. Hij ontving Isaac terug uit de opstanding. En ik begin achteraf, want ik moet verder terug. Hij ontving Isaac uit de opstanding. Dat hij hem later ook terug ontving uit de opstanding, dat is ook waar. Maar ik bedoel dit, Abraham was al gestorven. Och, verstorven staat er dan. Maar goed, dat is hetzelfde uiteraard. Hij was al gestorven en toch ontving je leven. En Sarah, de moeder in Sarah, was al verstorven, staat er. Ze kon al geen leven meer voortbrengen. Ze had het trouwens het hele leven niet gekund. En toch bracht ze leven voort. Dat is opstanding, daar geloofde Abraham in. En toen Abraham Isaac offerde, dan staat er in de Bijbel dat Abraham bij zichzelf overlegde dat God machtig was om hem uit de dood op te wekken. En dan staat er ook dat hij hem bij gelijkenis daaruit wederverkregen heeft. Hebreeën 11. Dus dat is wat Abraham geloofde. Opstanding uit de dood. Dat wil zeggen nieuw leven. Een nieuw leven wat ook de vervulling zou ontvangen van alle beloften die God ooit gedaan heeft. Niet alleen die aan Abraham, maar alle beloften zouden vervuld worden na de opstanding uit de dood. En in principe dus na de opstanding van Christus. En daarover gaat dit verhaal dan ook. Deze zoon is dus inderdaad de erfgenaam van deze vrouw. Hij zou de beloften moeten erven. En ik kan niet nalaten toch nog eerst even te wijzen op een heel interessante uitspraak in Romeinen 1 vers 1. Paulus, dienstknecht van God, dienstknecht van Christus, naar de wil van God. En dienstknecht van het evangelie staat er. Ja, het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Paulus was een dienstknecht of een prediker van het evangelie van God, en dan staat er tussen haakjes, het welk hij tevoren beloofd had. Wanneer had God dan dat evangelie beloofd? Nou, dat blijkt gauw genoeg uit de volgende hoofdstukken in de Romeinenbrief. Want reeds in hoofdstuk 3 en 4 komen we terecht bij Abraham. En Abraham was degene aan wie de dingen beloofd waren. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Het moet namelijk duidelijk zijn dat het evangelie wat vandaag de dag gepredikt wordt, en wat de apostel Paulus natuurlijk ook predikte, het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus onze Heer, kortom het evangelie van Christus, dat evangelie tevoren beloofd was aan Abraham. Dat was de belofte. En daaruit volgt heel eenvoudig dat de prediking van het evangelie, waardoor ook wij zalig worden, niet anders is dan de prediking van het nieuwe verbond. En dan zegt hij waarschijnlijk, nou vertel me nou eens wat ik nog niet wist. Maar er zijn er natuurlijk toch nog legio, echte gelovigen, die menen dat wij behouden worden, niet op grond van het oude verbond, maar ook niet op grond van het nieuwe verbond, maar op grond van iets wat we eigenlijk helemaal niet in de Bijbel terug kunnen vinden. Zomaar, los van alles. Dat wordt geleerd. Daar krijg ik zelfs de schuld van dat het geleerd wordt. Ik kreeg vorige week nog een brief van de EO, waarin verondersteld werd dat ik zulke dingen leerde. Dat is waar. En daarom zeg ik het nog maar een keer. Dat is dus niet het geval. Je kunt rustig stellen dat het oude verbond voor Israël was. En je kunt ook dus stellen dat het nieuwe verbond voor Israël is. Dat is ook zo. Maar het is maar de vraag, wie is Israël? En daarover lopen de meningen uiteraard uiteen. Maar in mijn Bijbel is duidelijk genoeg dat de term Israël slechts gebruikt kan worden uiteindelijk voor uitsluitend gelovigen. Dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is ook Romeinen 2, geloof ik al, hè, waar dat allemaal staat. Nou ja, en 3 en 4 en 9, niet te vergeten, hè, en 11. Maar goed, we zullen het er maar bij laten. Het gaat erom dat het oude verbond werd gegeven aan Israël. En de bedoeling was dat inderdaad iemand die onder dat oude verbond wenste te leven, inderdaad zich zou aansluiten bij dat volk en Israëliet zou worden. Zoals Caleb dat deed bijvoorbeeld. De heiden, de hond, Caleb, hè, die gerekend werd tot de stam van Juda. En dus was hij een Israëliet. En nog een belangrijk ook, hij was een van de 2 Israëlieten die niet alleen uit Egypte verlost werden, maar ook bovendien nog in Canaan aankwamen. Maar hij was een heiden van oorsprong. En toch werd hij gerekend als Jood, als Israëliet. En dat is ook wat Paulus zegt. Een Jood is niet iemand die in het openbaar besneden is, maar een Jood is iemand die in het verborgene besneden is. Bij wie niet de voorhuid is weggenomen, maar wie hart besneden is, zaten. Ja. Dat is een Israëliet. En hetzelfde geldt voor het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond is voor Israël, ja natuurlijk. Maar ook voor elke heiden die zich daarbij wenst aan te sluiten. Het is het verhaal van dat de Heer kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, tot Israël dus, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar er zijn er wel die hem aangenomen hebben. En die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, zegt Johannes 1. En dat is het hele verhaal. En die kinderen gods die leven inderdaad onder het Nieuwe Verbond. Want het is het Nieuwe Verbond wat voorzag in de vergeving van zonde, in het uitrukking van het lichaam des vleeses. Kortom, het Nieuwe Verbond voorzag in de dood van de oude mens en in het leven, de opstanding dus, het leven van de nieuwe mens. En dat is het hele verhaal. En daarom, als in Romeinen 1 vers 1 staat dat God dat evangelie tevoren beloofd heeft, dan moet je je afvragen, waar en wanneer heeft God dat beloofd? En het antwoord is, dat heeft God beloofd aan Abraham. Nou, eigenlijk aan Adam. Of beter nog aan Eva, eigenlijk. Hè? Maar goed, God heeft het in elk geval officieel vastgelegd in de belofte aan Abraham. En het is Christus die het zaad van Abraham is en daarom de vervulling brengt van die belofte. Hij is die zoon. En als straks in de toekomst de Heer verschijnt aan Israël en zij, Israël, zullen zien wie zij doorstoken hebben, zullen ze over hem rouw bedrijven als over hun eerstgeboren zoon. Hun zoon, hun erfgenaam. De eerstgeborene uit Israël die de tweede bleek te zijn. Weet u nog? Nou goed, daar hebben we het nou verder niet over meer. Maar dat verhaal is dat Christus zelf, de Heer Jezus Christus, is die zoon. Kortom, die zoon is gewoon de erfgenaam van de beloften die God in het verleden gedaan heeft. En als er één is, dan is het Christus. En als die zoon de uitbeelding is van meerdere, dat kan net zo goed, dan zijn het de verzamelde gelovigen. Want die ene zoon kan natuurlijk ook beschouwd worden als een beeld van de gemeente. waarvan Christus het hoofd is en waarvan wij de leden zijn. Maar die zoon kan ook beschouwd worden als de uitbeelding van het huis Israëls in de toekomst, nadat de gemeente is opgenomen, want dat is net zo goed, zo'n eenheid, zo'n één lichaam, ja, ja. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe wordt over Israël gesproken als over een lichaam. Eerst een dood lichaam, later ook een levend lichaam. Oh, Ezekiel 37 bijvoorbeeld, Matthäus 24. Maar in feite ook in Efeze, waar staat dat de heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Als wie nog meer dan? De heidenen zijn toegevoegd aan Israël. Ze zijn van hetzelfde lichaam als wat Israël, een gelovig Israël geworden is. En wat daar uiteengezet wordt in de Efezebrief, is dat niet alleen de gelovigen uit Israël één lichaam vormen, maar dat de gelovigen uit de heiden daar net zo goed bij horen. En daar leid je dus gewoon uit af dat ook Israël zelf, wanneer het in de toekomst behouden wordt, beschouwd wordt als één zo'n lichaam, één persoon. Onder één naam, de naam van Jacob die tot bekering kwam. Israël dus. De naam wordt trouwens nog een paar keer gebruikt in deze geschiedenissen. Maar goed, laat ik nou teruggaan tot het verhaal hier in 1 Koningen 17. De vrouw is dus, laten we maar gemakshalve zeggen, Israël. En de zoon van deze vrouw is de erfgenaam van al die beloften. Het blijkt dus dat die erfgenaam er ook al was in de dagen van het Oude Testament. Want in het voorgaande verhaal van de weduwe in Sarfat, wel, daar vinden we inderdaad de erfgenaam. Daar vinden we inderdaad de zoon. Het is het verhaal waar de mensen in Nazareth zo boos om worden als de Heer het aanhaalt. Omdat in het verhaal natuurlijk wordt uitgedrukt dat het een Israël wat erfgenaam is van de belofte. Dat Israël steeds gevonden wordt buiten de legerplaats. Buiten Israël, in het buitenland. En vandaar dat de Heer zelf ook tijdens zijn optreden op aarde nogal eens naar het buitenland ging. En demonstratief de grens overging om daar mensen, niet alleen het evangelie te brengen, maar ook om daar mensen zegeningen te brengen, kortom hen te genezen of wat dan ook. Tot ontsteltenis van een jodendom wat bij voorkeur haar zegeningen voor zichzelf houdt. Zo is het nou eenmaal. Hè? Die zoon, die erfgenamen waren het dus in het Oude Testament ook. Dat sluit aan bijvoorbeeld met de redenering van de apostel Paulus in Romeinen 11. Die deze geschiedenis van Elia ook aanhaalt. Hè, en zegt, weet je dan niet dat er in de dagen van Elia ook een overblijfsel was na de verkiezing der genade? En dat er 7000 man waren. Ja, de eerste verse van Romeinen 11. Dat er 7000 man waren die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Wel, Elia wist het eigenlijk ook niet, maar ze waren er wel. Wel, die lui, dat waren dus inderdaad gelovigen. Zij waren in feite de erfgenamen van de belofte. Begrijp me goed, zij ontvingen dat op dat moment nog niet. Maar zij waren de dragers van de belofte. Laat ik het anders zeggen, als op dat moment de beloften die God gedaan had aan Israël vervuld zouden worden, zouden die beloften slechts vervuld worden aan die 7001, want Elia hoorde er dan ook nog bij natuurlijk, maar niet aan al die andere Israëlieten. Want de beloften zijn gedaan aan gelovigen en zij zijn de erfgenamen en zij zijn het ware Israël. En ongelovig Israël hoort niet in Palestina thuis en werd er ook steeds uit verdreven. En dat is het verhaal. Zodat de naam Israël feitelijk slechts toekomt aan wat wij dan noemen, met een mooie term, het gelovig overblijfsel van Israël. En dat overblijfsel, dat is de wezenlijke erfgenaam. Want de erfgenaam van Abraham is in ieder geval een vrije en niet iemand die in slavernij is. En punt 2, maar het is eigenlijk hetzelfde, de erfgenaam van Abraham is in elk geval een gelovige. Want Abraham ontving zijn beloften op grond van geloof. En dat betekent dat de erfgenaam van die belofte per definitie natuurlijk dan ook een gelovige moet zijn, anders is die erfenis niet waard. He, dat is duidelijk, hè? De erfenis gaat slechts naar de gelovigen, ook de gelovigen uit Israël, natuurlijk. Een ongelovige Israëliet is heus geen erfgenaam van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Nog omdat zij kinderen zijn, zijn ze Abrahams erfgenamen. Dat is Romeinen 9. Want dat is het verhaal nou eenmaal. Ismaël was niet de erfgenaam, Isaac was dat. Esau was het niet, maar Jacob was dat. Zie. En een gewone Israëliet is nog niet de erfgenaam van de belofte. Hij is pas erfgenaam van de belofte als hij gelovig is. En, zegt Paulus, als het dus niet op afstamming vastzit, maar op geloof, dan betekent het dat elke heiden die gelooft dus ook erfgenaam is van Abraham. En zo is het maar net. En elke gelovige heiden, zoals ik bijvoorbeeld, is een Israëliet. In de zin van erfgenaam van de belofte. En als je een gelovige bent, ben je vrij en geen dienstknecht. En dus weer ben je dan erfgenaam. Want de vrije, want de dienstknecht zal niet erven, of de slaaf zal niet erven met de vrije. Maar dat was Galaten 4. Zodat u ziet, als je een echte gelovige bent, moet u bovendien vrij zijn. Dat kan niet anders. Dat is zo. Dat is belangrijk. Moet u vrij zijn om te kunnen erven. Nou. Dat beeld van die zoon moet langzamerhand maar een beetje duidelijk zijn. Het zijn de erfgenamen van Israël. Die vrouw vertegenwoordigt Israël als volk aan wie de beloften gedaan zijn. Maar de zoon is degene op wie die beloften of aan wie die beloften ooit vervuld zullen worden. En de wijze waarop dat gebeurt wordt ons nu geïllustreerd. Want in het voorgaande verhaal is hij als het ware nog de drager van de belofte, zal ik maar zeggen. Maar in het verhaal wat nu volgt ontvangt hij als het ware typologisch de vervulling van die beloften. Want dan staat er, vers 17, het geschiedde na deze dingen, zodat u ziet dat deze beide verhalen uitdrukkelijk achter elkaar staan. Vandaar dat ik gisteren al zei, het ene is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. Het ene is voor de dood en opstanding van Christus, het andere ligt daarna en houdt daar verband mee. Dus het geschiedde na deze dingen, na deze kenmerken van deze oude wereld en van het oude verbond. Dat de zoon, de erfgenaam van deze vrouw, dus de waardin van het huis, krank werd. Het is aardig dat er meteen bij staat dat deze vrouw de waardin van het huis was. Zij was de huishouder. Noemen ze een ander woord, hè? In het Grieks. Oikonomos, dat wou ik horen. Ja, want oikonomos is een huishouder, oikonomia is de huishouding. En een huishouding is een bedeling. En daarom, dit is een bedelingenkwestie. Het gaat erom om bedelingen en ook een overgang van de ene bedeling naar de andere. En zelfs in de reformatorische terminologie is dat nog te volgen. Ik heb thuis een boek staan, heb ik eens een keer ergens tweedehands gekocht, op de titel gewoon. Want je kan die boeken niet in de winkel gaan staan lezen, dus je neemt ze op de titel eruit. En de titel was De Heerlijkheid van de Nieuwe Bedeling. En dan denk je, dat moet een goede zijn, hè? Dat bleek dus een misverstand te zijn, zo goed was het niet. Maar ik moet toegeven, de nieuwe bedeling is heerlijk. Maar daaronder wordt, er kwam het reformatorische hoek, maar daaronder wordt verstaan het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En de nieuwe bedeling is inderdaad heerlijk. Het heeft iets te maken met 2 Korinthe 3, waarbij het oude verbond ook wel heerlijk was, maar het nieuwe verbond is veel meer heerlijk. Dat is 2 Korinthe 3 ongeveer, hè? En daarom gaan we door, voort van heerlijkheid van het oude verbond, tot heerlijkheid van het nieuwe verbond. De laatste verse van 2 Korinthe 3. Nou goed, deze waardin van het huis is gewoon Israël, want Israël als volk was de huishouder, of als u Israël vrouwelijk ziet, was het de huishoudster van de huishouding der wet. De vierde bedeling dus, de huishouding van de wet. Je kunt ook zeggen dat Mozes daar de huishouder van was, maar dan neem je het verhaal wat te smal. Je kunt zeggen dat Mozes de huishouder, de oikonomos, is van de oikonomia van de wet. Dat wil zeggen dat de wet via Mozes gegeven werd aan Israël. Dan is Israël het huis en dan is Mozes de huishouder. Maar je doet die hele bedeling van de wet onrecht op deze manier, toch? Want je kunt ook die hele situatie toepassen op de schepping als zodanig. Dat is ook wat we steeds consequent doen. En dan betekent het dat de volkeren dat de volkeren het huis zijn waarbij Israël de huishoudster is. En in elk geval is dat het plaatje van de zevende bedeling, waarbij alle volkeren aan Christus zijn onderworpen, maar waarbij alle volkeren geregeerd worden door Israël. Dat Israël zelf geregeerd wordt door de Messias, dat is natuurlijk duidelijk. Maar het principe blijft dat zoals Mozes verantwoordelijk was voor heel Israël, zo was Israël verantwoordelijk voor alle volkeren. En in de toekomst zal die verantwoordelijkheid ook uitdrukkelijk weer een belangrijke rol spelen in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Nou goed, deze vrouw is dus waardin van het huis, want dat huis is in de breedste betekenis de hele schepping. Dat is nou eenmaal een huis. Een twee. Want een twee is een beet en een beet is een huis, hè? Een bajit. Nou ja, in jiddies en baaiers, en dan blijkt het huis nog een gevangenis te zijn ook. Want zo steekt dat in elkaar. En het huis is ook een gevangenis. En deze wereld waarin wij leven is een huis waar onder ons gezegd, het is een gevangenis. Oh, we hebben het er niet slecht, hoor. Jozef zit er ook in, dus het valt wel mee. Daar hebben we het over gehad allemaal, hoor. Over dat de Heer met de schepping meeging, weet u nog? Zo ging Jozef mee de gevangenis in. Ja, ja, dat is allemaal hetzelfde plaatje, hoor. Die dingen herhalen zich overal. Nou goed, de vrouw was dus de waardin van het huis, is dus uitdrukkelijk weer eens Israël. Zij was de verantwoordelijke, zij was de huishoudster. En dan staat er dat haar zoon werd ziek. De zoon van een Israël onder de wet, zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. De zoon van het volk Israël uit het oude verbond. De erfgenaam, voor wie dus eigenlijk het nieuwe verbond bestemd was, want zo vertel je dat dan. Wel, die werd ziek. En zijn krankheid werd zeer sterk. Zwaar staat er eigenlijk. Totdat geen adem, geen neshama in hem overgebleven was. Het is een van de weinige schriftplaatsen waar het woord neshama gebruikt wordt. En ik wijs daar speciaal op, omdat dat woord neshama voor het eerst gebruikt wordt in Genesis 2, vers 7 meen ik. Waar staat dat God in Adam blies de neshama der, niet des, maar der levens. Neshama is die geest die God in de mens blies, waardoor de mens levende ziel werd. En hier vinden we een mens bij wie de neshama verdwijnt en dus sterft hij en wordt een dode ziel, om zo te zeggen. De gebruik van dit woord neshama, vertaald met adem, is dus uitdrukkelijk de verwijzing naar het oorspronkelijke leven wat God aan de mens gaf. Wel, dit oorspronkelijke leven verdwijnt. Nogmaals, het is een uitzonderlijk woord, meer gebruikelijk is in dit verband ruach. Een woord wat honderden malen in het Oude Testament voorkomt. En wat verder niks zegt, maar neshama komt maar enkele malen voor. Een keer of 10, 12 of zo, ik weet niet precies uit het hoofd. Dus het is vrij zeldzaam. En als het gebruikt was, moet men er de speciale aandacht aan geven. Het is de verwijzing naar het leven van de oude schepping in het algemeen. Neshama is de adem die God blies in deze wereld, waardoor deze wereld leefde. En hier verdwijnt die neshama. Dat is een beetje vreemd, want als ruach verdwijnt, zeggen we, nou ja, de mens heeft een ruach, de mens heeft een geest, de mens heeft adem desnoods, en die verdwijnt, zo gaat dat nou eenmaal. Maar hier is het neshama, en dat is eigenlijk niet zozeer de menselijke geest, de menselijke adem, maar het is die geest, die adem, die God in deze schepping blies, waardoor hij tot leven kwam. Het is dus eigenlijk de aanduiding van wat men in andere kringen wel noemt de goddelijke vonk in de mens of in de schepping. Nou, dat goddelijke, dat verdwijnt hier. Want het woord voor dat godsbegrip, zal ik maar zeggen, wordt hier gebruikt. Wel, dat goddelijke verdwijnt hier. God zelf neemt als het ware het leven van die oude mens weg. Er bleef geen neshama in hem over, staat er. Wel, dat alle dingen wat krap waren, dat is nogal eens meer zo. Dat was in het vorige verhaal ook zo. Hè? Er is weinig regen, er is weinig eten. Er is weinig meel, er is weinig olie. Bleek genoeg te zijn, maar net dan. En hier is er weinig adem en het blijkt eigenlijk niet genoeg te zijn, het verdwijnt. Maar daarmee is het verhaal uiteraard niet af, hè? Dat kan natuurlijk nooit. Dus er staat, er was geen adem in hem over. En zij, de vrouw dus, zeide tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man gods? Dat is een bekend Hebreïsme. Het komt zelfs in het Nieuwe Testament nog voor. Hè? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Hè? Wat heb ik met je te maken? Wat heb ik met u te doen, gij man gods? Hoe zit het, zegt ze? Hoe zit het met die relatie tussen ons? Hoe ligt onze verhouding? Wat hebben we eigenlijk met elkaar te maken? Zijt gij bij mij ingekomen? Er wordt de vraag gesteld naar hoe die relatie ligt. Zijt gij misschien bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Nou, dat zegt de vrouw tegen de man Gods. Oftewel, het zegt Israël tegen de Heer die bij Israël was ingekomen. Want hij kwam ooit in de wereld. Of, als je het liever hebt, hij kwam ooit tot het zijne. En wat zeiden die tegen hem? Nou, niet zoveel bijzonders natuurlijk, maar wat ze tegen hem zeiden was ongeveer dit. Zijt gij misschien gekomen om ons te vertellen dat we alles verkeerd doen? Om ons te doden? Om ons te veroordelen? Dat is wat de Heer bij gelegenheid immers wel degelijk deed, hè? En ze hadden een gruwelijke hekel aan hem, eenvoudig omdat hij hen wees op de, nou ja, op hun ongeloof, want dat was het eigenlijk. En dus op hun hypocrisie, op hun huichelachtigheid, Nou, hij deed het niet omstandig, hij deed het gewoon rechtstreeks. Hij sprak hen gewoon aan en zei, gij adderige broed. En daarmee was alles gezegd. En zei, jullie zijn zaad der slang. En je weet wat er met zaad der slang gebeuren moet. Met adderige broed. Daarvan moet de kop vermorzeld worden. En wat heeft Israël en wat heeft de wereld aan iemand die dat komt doen? Wel, en daar kwam de Heer, daar kwam Jehovah zelf, daar kwam de Schepper zelf, daar kwam dus feitelijk God zelf tot het zijne, en dus kwam hij ook in de wereld, en wat kwam hij doen? Was hij misschien ingekomen om de ongerechtigheid van de wereld in gedachtenis te brengen, en dus om de erfgenaam te doden, want naar Gods normen kon niemand leven. Zoals men ook wist, want niemand kon God zien en leven. Dat betekent dat als men ontmoeting had met God, zou men moeten sterven. Nou, daar was hij dan. Bent u misschien ingekomen om onze ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om onze zoon, om mijn zoon, te doden? Nou, wij weten dat dat niet zo was. Integendeel. Maar ze hadden wat eigenaardige gedachten over hoe men gerechtvaardigd moest worden. En ze dachten dat ze dat zelf moesten doen op een of andere wijze. Maar wij weten dat de zoon des mensen, daar heb je hem, degene die de erfgenaam was, dat de Zoon des mensen gekomen is in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Elia was hier niet in huis om hun ongerechtigheid in gedachtenis te brengen, nog om die zoon te doden, maar in tegendeel om hen leven te geven. Zijn genadig ook dat wij hier weliswaar ongerechtigheid genoemd vinden, terwijl we totaal geen idee hebben welke ongerechtigheid het dan geweest mag zijn. Ik denk zo, als ik daar die vrouw tegenkomen, een sprokkelvrouwtje, hè, was het, hè, weet je wel, buiten de poort, weduwe, in ieder geval in de steek gelaten, want dat betekende dat woord zoals we gezien hebben, dan weten we toch dat aan die vrouw dan toch een heel verhaal vast zit. Hè? Ik bedoel zo, als ze lid had willen worden van een van onze gemeenten, dan zou ze eerst hebben moeten verschijnen voor de... wat zou ik nou zeggen? Voor de moet je eens kijken, er zijn er meer dan ik zo gauw kan bedenken. Het Sanhedrin, de Tuchtcommissie, de Kerkenraad, de Broederraad, zo wordt het soms ook genoemd. Er zijn nog een paar van die dingen. En dan zou waarschijnlijk geconcludeerd moeten worden dat ze niet waardig geacht zal worden om toe te treden. En ze zou dan ook waarschijnlijk buiten de poort moeten blijven. Maar het is hier in ieder geval, in tegendeel, we vinden daar zelfs niks van vermeld. Er wordt helemaal niet over gesproken. Ik denk altijd in 1 Korinthe, waar staat, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. En hier is een andere toepassing daarvan, je hoeft elkaar niet te kennen. Je hoeft elkaar alleen te kennen in Christus. En wat duidelijk is, is dat deze vrouw wel degelijk een gelovige vrouw is. En de naam van de God van Israël aanroept. Ze heeft er niet veel weet van, hoe het in elkaar steekt, maar ze gelooft wel in die God van Israël. Dat is in elk geval uit het verhaal duidelijk en dat is meer dan genoeg. Want het gevolg daarvan is inderdaad dat haar zoon nieuw leven ontvangt. Daar staat er, Elia zei tot haar, geef mij uw zoon. Hij gaat niet op de belediging, want het zou als een belediging opgevat kunnen worden. Hij discussieert niet. Hij heeft geen theologische neigingen. Helemaal niet. Hij zegt, geef mij uw zoon. Dat zei de Heer een keer tot Abraham ook. Geef mij uw zoon. Ja, het zou hem het leven kosten. En dat is hier feitelijk ook zo. Geef mij uw zoon. Ze kon hem makkelijk weggeven, dood was hij toch. Nee, maar dat gebeurt hier zo. Geef mij uw zoon. Toen was ze die inderdaad kwijt. Wordt verder niet op ingegaan. Geen discussie. Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot. Hetgeen dubbelzinnig is. Want het betekent natuurlijk in de eerste plaats dat het een kind was. Blijkbaar. En dat hij bij moeder op schoot de laatste adem had uitgeblazen. Want daar wordt over gesproken, over die adem die niet meer in hem over was gebleven. Maar als het kind van die schoot genomen wordt, dan betekent dat tegelijkertijd dat dat kind door die moeder was voortgebracht, was uit haar schoot voortgekomen. Want schoot is gewoon ook baarmoeder, hè. Het kind was daaruit voortgekomen, had van die moeder het leven ontvangen. Maar het leven wat die moeder aan het kind geschonken had, wel dat leven was verdwenen. En dat is het verhaal van de wereld. Dat is het verhaal van Israël. Want beiden worden gezamenlijk voorgesteld als onvruchtbare vrouw. En dan zeggen we, ja, maar het brengt toch wel wat voort. Dan zeggen we, dat is veel te optimistisch gezien. Want wat het voortbrengt, sterft sowieso. Dus brengt het niks voort. Je moet die dingen gewoon zwart-wit zien. Fundamenteel, principieel. Het leven wat deze oude schepping voortbrengt, is niet werkelijk leven, want het verdwijnt weer. En daarom is zinloos en in werkelijkheid onvruchtbaar. Dus de zoon wordt van haar schoot weggenomen. En dan moet je eens kijken hoe merkwaardig is dat. Geef mij uw zoon en nam me van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde. He. We hebben het bekende aha-erlebnis natuurlijk weer. He. Want er zijn een paar mensen die hebben bandjes gehoord over handelingen 1 bijvoorbeeld. He. Dus die weten nou precies hoe het verhaal verder gaat. Dat kan ik ook niet helpen, dat is mooi dat het zo is. He. Want die kennen het verhaal van de opperzaal allang. Hij nam hem van een schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heer aan en zei de Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberge zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zichzelf, zijn eigen lichaam dus, hij mat zich 3 maal uit over het kind en riep de Heere en zei, o Heer, mijn God, enzovoort. Laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. Hier gaat het om het tot stand komen van het nieuwe verbond. U moet goed begrijpen, het nieuwe verbond, ik heb het al gezegd, het nieuwe verbond is een eeuwig verbond. En dat komt omdat het nieuwe verbond niet bevestigd wordt op Abraham, maar het nieuwe verbond is tevoren bevestigd op Christus, zegt Galaten 3. En Christus, nogmaals, is degene die uit de dood opstond. Nou ja, of zou staan desnoods. Maar Christus is degene die uit de dood opstond. Daarom is het nieuwe verbond een eeuwig verbond. Want degene die uit de dood opstond is degene over wie de dood niet meer heerst. Hij sterft niet meer, zegt de Romeinenbrief. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, hij leeft altijd. En het verbond wat op hem, de eeuwige, bevestigd is, is dus uiteraard een eeuwig verbond. En voordat dat eeuwige verbond bevestigd of tot stand zou kunnen komen, zou er eerst eeuwig leven tot stand moeten komen. En dat zou pas kunnen nadat het oude voorbij is. En daarom in deze illustratie van de wijze waarop het nieuwe verbond tot stand zou komen, vinden we deze zoon van die vrouw die sterft, maar vervolgens uit de dood wordt opgewekt. Natuurlijk kun je zeggen, de zoon is toch eigenlijk de Heer Jezus zelf. En dan zeg ik, dat is wel waar, maar in het verhaal is dat niet het geval. In het verhaal is namelijk Elia, de Heer Jezus zelf. En de zoon is inderdaad gewoon Israël of de volkeren. Of gewoon, het zijn de gelovigen. Het heeft te maken met hen die de beloften zouden beërven. En dan blijkt in de eerste plaats het noodzakelijk te zijn dat de zoon sterft. Ik hoop dat u het verhaal goed volgt. Wanneer wij tot geloof komen, dan is dat een activiteit niet van de nieuwe mens, want die is er niet, maar van de oude mens. Wij komen tot geloof met als consequentie, met als gevolg daarvan, dat wij wedergeboren worden en een nieuwe mens worden, een nieuwe schepping worden in Christus. Die dan nog steeds gelooft uiteraard. Maar zij die tot geloof komen zijn gewoon zondaren. Dat is de oude mens. Het is de oude mens die het woord van God hoort en daarop reageert. Het was Lazarus in het graf Ik geef een illustratie maar, een bijbelsillustratie. Het was Lazarus dood in het graf die het woord Gods hoorde en dus uitkwam daarna. En hij werd, om zo te zeggen, overdrachtelijk een nieuwe mens door zijn opstanding uit de dood. Begrijp me goed, dat is alleen overdrachtelijk waar, want er kwam gewoon diezelfde oude mens uit het graf toen. Maar dat heeft hier nou niks mee te maken. Het gaat om het principe dat de doden die stem horen, en horen is hetzelfde als geloven. Dat zeg ik altijd, dus waarom zou ik het nou niet zeggen? Dat is altijd hetzelfde verhaal, hè? Het zijn de doden die de stem van de Zoon des mensen zullen horen. En zij zullen daarna, en op grond daarvan, nieuw leven ontvangen. Daarom, wanneer iemand tot geloof komt, en de Zoon is een beeld van de gelovigen uit Israël, wanneer iemand tot geloof komt, dan zal hij als consequentie daarvan zijn oude leven moeten afleggen. Dus vanzelfsprekend, zo gaat dat nou eenmaal. Als wij dus eerst hebben vastgesteld dat deze Zoon in het voorgaande verhaal een uitbeelding is van de gelovigen onder Israël, van de erfgenamen van de belofte, dan hadden wij kunnen weten, of moeten weten, dat hij dus zou sterven. Het is net hetzelfde verhaal als met Isaac. Hij werd geboren en hij zou de erfgenaam van de belofte zijn, maar dan moet hij sterven. Dat principe is dat, en het wordt dan ook in dat verhaal geïllustreerd. En niet alleen daar, want het principe komt nog veel vaker in de Bijbel voor natuurlijk. En inderdaad, zo gebeurt. Deze man is een beeld, of deze jongen is een beeld van een gelovige. En dus sterft hij om vervolgens opgewekt te worden. Nou, dat is een beeld van Israël, daar gaan we maar weer. De erfgenamen van Israël. Israëlieten geloven. Maar als het nieuwe verbond op hen van toepassing gebracht moet worden, is het noodzakelijk dat ze eerst zullen sterven. En als spreken we dan even nationaal over Israël, de Joodse natie, om zo te zeggen. Wanneer die Joodse natie onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden in de toekomst, is het nadat diezelfde Joodse natie eerst gestorven zal zijn. Het is heel gek. Ik ben ervan overtuigd dat zo ongeveer alle evangelische christenen dat wel weten. Maar het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat slechts een heel klein percentage daarvan daar ooit wat over durft te zeggen. Omdat het andere grote percentage hem dat kwalijk neemt. Het is zo. Als je vandaag aan de dag toch zegt dat de tegenwoordige Joodse natie vernietigd zal worden door de Heer zelf. Weet je wat ze dan tegen je zeggen? Dan zeggen ze, dat is liefdeloos. Nou, niet van de Heer, want daar denken ze niet eens aan, maar van mij om het te zeggen. Maar dat is niet liefdeloos, heeft daar niks mee te maken. Ook dat is gewoon de waarheid. En dat men zegt, het is liefdeloos, dat betekent dat men die waarheid dus toch niet ontkennen kan. Anders zijn we wel, het is niet waar. Maar iedereen weet dat, want het is het oude verhaal, ik heb het vaak genoeg verteld. Iedereen weet dat de Heer komt op de Olijfberg. Nou, daar staat maar in één plaats in de Bijbel expliciet, hè, zwart op wit, dat is Zacharië 14 en daar staat precies wat er dan gebeurt. Het gelovige overblijfsel uit Jeruzalem zal moeten vluchten de stad uit dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Heel end weg tot Azal aan toe, weet u wel? Dat weet toch iedereen? Daarom dat valt ook niet te ontkennen. Maar waarom sluit men de ogen voor dat verschijnsel? Wel waarschijnlijk omdat de consequentie van deze profetieën ook is dat als een mens individueel geplaatst wordt onder het nieuwe verbond, dan kan dat alleen doordat zijn oude mens eerst wordt afgelegd. Want zo is het nou eenmaal. We kunnen wel leven met Christus, maar dat kan alleen als eerst de oude mens Adam is gestorven. En als u zegt, ik leef met Christus, dan kan dat alleen waar zijn als u eerst met hem gestorven en begraven bent. Zie? En als God zijn zegeningen geeft aan Israël en het volk zal terugverzamelen naar het land, opdat ze dat erfelijk zullen bezitten, dan zal dat slechts zijn nadat eerst die oude Joodse natie vernietigd zal zijn. Dat betekent tegelijkertijd dat wat er vandaag ook gebeurt, het is in ieder geval niet de vervulling van de beloften aan Israël. Want de staat moet eerst sterven. Het betekent dus dat de oude eerst moet weggedaan worden alvorens het nieuwe tot stand gebracht zal kunnen worden. Daarom de Zoon sterft. En daar kun je wel over discussiëren of dat nou nodig is of zo, of dat dat wel op het juiste moment gebeurt. Wel, dat kun je beter niet doen. Je kunt het beter voor kennisgeving aannemen en het geloven. Zo gaat dat. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dan zeggen we het weer. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Wel, er moet vastgesteld worden dat op grond van ongerechtigheid inderdaad de zoon gedood zou moeten worden. Dat gebeurt hier ook, maar dat kun je natuurlijk zien als een straf op die ongerechtigheid. Maar je kunt het ook zien als de noodzakelijke weg om rechtvaardigheid tot stand te brengen. Want dat is de wijze waarop de Bijbel over de dood spreekt. De dood is ongetwijfeld de vijand. De laatste vijand. Ook de grootste vijand. De dood is bovendien de bezoldiging der zonde. Staat de vertaling uiteraard. Hè? Maar daar staat tegenover dat de dood de noodzakelijke fase is in de weg tot rechtvaardigmaking. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Daarom de weg de dood in is de enige weg tot behoud. Wel, in de dood ben je niet behouden, zo is het niet. Maar de weg de dood in is zonder meer nodig, opdat men door geloof vervolgens inderdaad nieuw leven zou ontvangen. Want de doden zullen de stem horen en leven. Maar we moeten eerst dood. En dat is wat hier gebeurt. Daarom wordt er ook verder niet over gediscussieerd. Het heeft ook weinig zin. De jongen zou sterven om opgewekt te worden. En op deze wijze, langs dood en opstand, langs de weg van wedergeboorte, zou dus het nieuwe verbond in werking treden. En dan staat er prachtig bij hoe het gebeurt. Er staat namelijk, en nam hem van een schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En wie woont er boven in de opperzaal? Ik had toch Nicodemus even moeten noemen. Ik heb zijn naam net ingeslikt. Want als ik het woord wedergeboorte noem, noem ik altijd Nicodemus. Hè? De man die het ook niet wist, maar die het had moeten weten. Hè? En wat zegt de Heer tot Nicodemus? Hij zegt, nou, niemand is ooit opgevaren naar de hoogte, naar de hemel dus, dan de zoon des mensen. Die eerst uit de hemel is nedergedaald, maar die bovendien in de hemel is. Want de zoon des mensen was weliswaar op aarde en kwam tot het zijne en was in de wereld. Maar waar woonde hij? Ja, ondanks alles in de hemel. De zoon des mensen, staat, je moet eens lezen, dat is zo mooi, hè. Dat is zo mooi, zo problematisch, daarom is het zo mooi. Ja. In Johannes 3... In vers 13, waar staat, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Maar op dat moment zat de zoon des mensen bij Nicodemus en praatte tegen hem. En toch staat er dat de Heer zegt, de zoon des mensen die in de hemel is. Waar was hij eigenlijk? Nou, hij was lichamelijk uiteraard bij Nicodemus, maar zijn woonplaats, zijn tehuis, was inderdaad de hemel. Ja, daar kan ik ook wel anderhalf uur over praten, maar dat doen we een andere conferentie vermoedelijk weer een keer, hè. Maar zo is het nou eenmaal. Die zoon des mensen hoort in de hemel thuis. Vandaar dat de hele strekking van het Johannesevangelie dan ook is, dat de Heer weliswaar hier op aarde is, maar dat hij elk moment kan vertrekken. De zoon des mensen zal terugkeren naar de hemel, want daar is zijn plaats. En eenmaal in Johannes 14 zegt de Heer dan ook, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij, geloof ook in de Zoon. En dan gaat hij verder met, in het huis des vaders zijn vele woningen, en ik ga heen om u plaats te bereiden. En wat doet Elia dus? Want we maken wat rare sprongen heen en weer vandaag weer, hè. Wat doet Elia dus? Hij neemt het dus mee naar boven. Ja. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Maar pas nadat je gestorven bent. Ja, ik bedoel in geestelijke zin uiteraard, hoor. De oude mens moet afgelegd zijn, alvorens wij een plaats vinden bij de Heer, die nou eenmaal een huis heeft, een plaats heeft, een kamer heeft, boven. Op het dak. Want een opperzaal, om daar maar eens naar terug te keren. De opperzaal is, hebben ze mij verteld, in het Heilige Land, dus de Heilige Landstichting was dat. Daar hebben ze mij verteld dat een opperzaal, dat is een kamer die men gebouwd heeft op het platte dak. Men bouwt gewoon een huis, iedereen woonde in een bungalow, heb ik me laten vertellen. Dus allemaal met plat dak en zo, hè. En dan had men ruimtegebrek en dan bouwde men dus bovenop het dak nog weer een apart kamertje. En dat heet dan de opperkamer, boven. Dus, dat was niet normaal dat die dingen er waren, maar sommigen hadden dat. Een opperzaal, een kamer op het dak. Er worden de meest vreemde verhalen over verteld. Dat het was om in te aanbidden of zo, of in je terug te trekken. Weet je veel. Maar hoe dan ook, hoe dat ook zij, historisch, dat maakt me niks uit. In elk geval, de opperkamer is inderdaad op het dak. Dat is ook het verhaal van dat men buiten het huis om de trap op moet naar boven om er te komen. En waarom zou dat zo wezen? En dan vraag je dat aan de mensen die er verstand van hebben. Die zeggen, nou ja, kijk, daar was het mooier weer. En een trap neemt een boel ruimte in. En die kun je beter dus niet in huis hebben, maar buiten. Want de trap in huis is natuurlijk lastig, hè? Elke architect weet dat. Waar laat je die trap, hè? In het huis. Toen hebben ze de Vriesotrap uitgevonden. Dat is ook zo leuk, hè? Maar goed, om van de dingen af te zijn. Dus zulke verhalen krijg je dan te horen. Maar ik weet een veel beter verhaal. Het verhaal is namelijk dat men moet eerst het huis uit. Men moet namelijk uitgaan uit de wereld, want dat is het huis. Of uit Israël, of gewoon uit je land en je maatschappij, uit je vaders huis. Je moet dus de deur uit naar buiten. En dan denk je, ja, dan ben ik buiten. Maar dat valt mee, want dan blijkt er buiten een trap te zijn. Van stenen. Kijken wie er in Duitsland bij geweest is. Er blijkt een trap te zijn van stenen, tsura. Een ladder heet dat bij Jacob in Bethel. Maar eigenlijk zijn het stenen, want tsura is nou eenmaal een steen. Het is een trap van stenen. En die loopt naar boven en die kom je boven op het dak terecht. Daar zit je dus niet onder het dak, maar zit je boven het dak. En dat is de essentie van een opperkamer. Dat is bovenop het dak. Dan moet ik moet zoveel uitleggen vandaag. Het dak, moet ik dat nou netjes vertellen? Een dak is de beschutting die de mens zelf maakt en waaronder hij schuilt. Dat doet bijvoorbeeld Gog en Magog. Dat zijn die volkeren die altijd in opstand komen tegen de Heer, tegen God en zijn gezalfde, Gog en Magog. Maar Gog is het Hebreeuwse woord voor dak. En Magog, dat is uiteraard ook dak, daar zit Gog ook in. Dus het heeft te maken met dak, dakvolkeren. De volkeren die hun eigen bedekking, hun eigen schuilplaats maken. En u weet hoe het gaat met een dak in de Bijbel, wat de mens zelf gemaakt heeft. Dat is gemaakt van tichelen, dakpannen. Kunststenen in plaats van echte stenen. En die tichelen moeten dan ook inderdaad opzij geruimd worden, opdat men alsnog bij de Heer zou kunnen komen om nieuw leven te ontvangen, om genezen te worden. Maar goed, nou vertel ik zoveel verhalen tegelijk. Dus vergeet het maar. Het dak is de schuilplaats waaronder de mens zijn toevlucht zoekt. Het dak is ook de bovenkant van de wereld, van de zienlijke wereld. Het reikt niet verder. Wij zingen dat ook, hoor. Ver boven het prachtig sterrendak. He? Boven het dak, niet ronde. Boven het dak, daar is die andere wereld. Daar is ook een zaal. Een zaal is gewoon een ruimte. Een room, een kamer heet, noemen de Engelsen dat weer, een room. Maar gewoon een ruimte. Boven het dak is ook een ruimte, maar dat is de opperzaal. En officieel zou het eigenlijk zo moeten zijn dat op de opperzaal geen dak zit. Want het zou natuurlijk een loofhut moeten zijn. Dat is een huis wat niet afgebouwd is. Wel muren, maar geen dak erop. Waarom? Wel omdat het een geopende hemel geeft. Het venster naar boven, weet u wel. Ja, er zit een heleboel in, hoor. Dus het uitgaan uit het huis en vervolgens de trap opgaan naar het dak, naar de opperzaal, dat is gewoon de overgang van de bedeling van de wet naar de bedeling van de genade. Of de overgang van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Of de overgang van de aarde naar de hemel. Hangt er vanaf in welke tijd je die dingen toepast natuurlijk. Maar toegepast op het in werking treden van het nieuwe verbond is het helemaal niet zo moeilijk. Want het begint dan altijd met het uitgaan uit het huis en het ingaan in de opperzaal. Dat wil zeggen in de hemel zelf, want dat is het dan in dit geval gewoon. En dat is precies wat er gebeurd is toen het nieuwe verbond in werking trad. Want begrijpt u me goed, het nieuwe verbond was beloofd. Of was bevestigd op Christus. Dat is van groot belang om dat te zien. Want we hebben er straks gesproken over dat het nieuwe verbond bestemd zou geweest zijn voor Israël. Omdat het met het oude verbond nog eenmaal ook het geval was. En toch is dat het grote misverstand. Want het nieuwe verbond is bevestigd op Christus. En dat betekent dat het niet van Israël of de volkeren afhing of het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond in werking zou treden. Maar het hing van Christus af. En toen het zaad kwam dat beloofd was, toen trad ook dat nieuwe verbond in werking. En toen Christus uit de dood opstond, was hij degene op wie dat nieuwe verbond bevestigd was. En dus trad het nieuwe verbond in werking. Maar u weet hoe het gegaan is. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En inmiddels zijn we dat ook, zegt Johannes. Maar in deze wereld, hier in het huis, in deze oude schepping, desnoods in deze oude gevangenis, is helemaal geen plaats voor gelovigen. Want in de wereld heeft men hem niet gekend. De wereld heeft hem niet gekend. En wij kennen hem wel. Hoe kan dit nu? Wel eenvoudig, wij maken geen deel uit van deze wereld. En als u zegt, de aarde heeft hem verworpen, dan zeg ik wel, wij zijn ook niet op aarde. Dat is een beetje gevaarlijk om het te zeggen, maar het is wel zo natuurlijk. Want onze positie is inderdaad niet beneden in het huis, want hier beneden in dit huis, deze aardse gevangenis, in dit huis zijn we gewoon gestorven. Er was geen leven mogelijk. We werden veroordeeld door de wet. En dat is inderdaad gebeurd. We zijn gestorven en in feite is de hele mensheid dood door de misdaden en de zonde. En voor zover wij leven, leven wij dan ook niet in deze wereld, maar leven wij op het dak boven deze wereld. We zijn buitenom gegaan. We hebben de wereld verlaten, horizontaal, door de deur, door de dalet. Door de deur, door de levende deur. De deur die het bloed ontvangen had van het geslachte paaslam. We zijn dus op reguliere wijze de wereld uitgegaan, netjes door de deur. Naar buiten. Ja, dat was een deur, ja. Het was niet de Olijfberg, dat is in de toekomst. Dat scheurt de Olijfberg, dan is dat de deur. Dat blijkt ook wel, want de Heer staat er bovenop. Het is de Heer zelf dus. Ook dan is de deur de Heer zelf. De deur der schapen enzovoort. Er zijn nog een paar van die deuren, maar daar gaat het nou allemaal niet om. Maar we zijn door de deur naar buiten gegaan, maar vervolgens de trap opgegaan naar boven. En het is precies als bij Jacob. Jacob sliep, hij was dus als ware dood. Hij verliet de wereld, van zijn ouders ook. Hij ging ook uit zijn landse maatschap, zijn vaders huis. Hij legde zich te rusten, en slaap is feitelijk een beeld van de dood. En toen hij de andere morgen opstond, zei hij, hey, dit is een huis gods. Dus zo is het met ons ook gegaan. Wij zijn gestorven. En voor zover wij nu leven, moeten we vaststellen, dit is een huis gods. En wij erkennen de opgewekte Christus. Kortom, wij erkennen de steen die recht overeind staat en die dus gezalfd is. En wat zien we? Wat zien we ook nog? Wel, de trap naar boven, naar de opperzaal, naar de opperkamer. Naar de hemel zelf. Dat is wat we hier ook zien. De zoon wordt meegenomen naar boven. En dit meenemen van die zoon naar boven spreekt dus in elk geval over het in werking treden van deze tegenwoordige vijfde bedeling. Namelijk die van de genade, waarbij de gelovigen niet een aardse positie ontvangen, maar een hemelse positie. Ja, want zo is het nou eenmaal, hè. De bijzonderheid van ons, individuele gelovigen die uit de volkeren verzameld zijn en samengevoegd zijn tot één gemeente. Wel, de bijzonderheid daarvan is dat wij geen deel uitmaken van de wereld. Wij zijn weliswaar een volk en toch zijn we geen volk. Zegt de schrift, hè. En omdat we geen volk zijn, hebben we hier geen blijvende stad. We hebben hier geen plaats op aarde. De aarde werd verdeeld onder de volkeren, maar toen was dit volk er nog niet. Want wij zijn ook geen volk in die zin. En onze plaats kan dus ook nooit op aarde zijn. Onze plaats is inderdaad in de hemel, in de opperzaal. Aan de andere kant van het dak. Nou, dat wordt hier uitgebeeld. En we zijn dood als we waren, zijn we meegenomen, het huis uit. En we zijn gebracht boven. We zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de opperzaal. Nou, in de hemel staat er natuurlijk, in Efeze, maar dat is dit beeld. De zaligheid was uit de Joden. En de zoon was uit deze vrouw, uit de schoot van deze vrouw. Maar die werd er als het ware van uitgehaald en gebracht boven op het dak naar de hemel zelf, waar de opperzaal een beeld van is. De plaats waar onze Heer zelf ook zijn eigen domicilie heeft en waar zijn huis is, daar hoort hij thuis. Dus het is nog volkomen logisch ook. Elia zegt gewoon, geef maar met mij mee. En dus kwam hij boven. En de Heer zei over ons, die dood waren door de misdaad en de zonde, zeg, geef me mee, ik neem ze wel mee. En inderdaad, voor de wereld zijn we nog steeds dood. We zijn niet in het huis, weg, we zijn weg. De deur uitgegaan, op een draagbaar misschien wel. Maar in ieder geval, we zijn eruit, maar we leven wel. Maar dat is alleen voor God. Voor de wereld zijn we dood. Dat is wat Galaten ook zegt. De apostel Paulus zegt dat hij gaat roemen. Dan zegt hij, ik roem alleen in het kruis van Christus, door welke de wereld mij gestorven is en ik der wereld. En toch leeft hij, zegt hij in dezelfde brief. Hij leeft voor God, maar is dood voor de wereld. Dat is wat met deze zoon gebeurde. De zoon, de erfgenaam van Israël, de erfgenaam van de belofte. Degene aan wie het evangelie beloofd was, om het zo te zeggen. Wel, die wordt gebracht in de opperzaal boven. En hij wordt daar gebracht op het bed, want hij blijft daar gewoon verder rusten, zou je kunnen zeggen. Dat is de positie van de gelovige. U weet het toch van als iemand lam is of impotent, zeggen de Engelsen, terecht overigens. En die wordt opgewekt, dan wordt er gezegd, sta op. Want eerst is er sprake van opstanding, Nicodemus. Sta op. Neem uw bed op. En wandel. Dat is het. De bed moet mee. En hier is dezelfde situatie. Hij wordt gelegd op een bed. En dan staat er dat Elia roept de Heer aan natuurlijk. Want hij staat voor het aangezicht van de Heer. Hij is als het ware ook die Heer. En dan staat er in vers 21, hij mat zich driemaal uit over dat kind. Dat betekent, of wat het betekent blijkt ook uit de geschiedenis van Elisa. Want daar komt het verhaal ook voor. Nou ja, het is andere mensen zijn erin betrokken. Maar het is hetzelfde verhaal in wezen. Want wat Elisa doet bij de zoon van de Sunamitische vrouw is inderdaad daarop gaan liggen. Met de handen op elkaar, de benen op elkaar, de aangezichten op elkaar. Alles precies met elkaar verbonden. En wat beeldt dat uit? Eenwording. Ja. Identificatie met Odin. Men zegt tegenwoordig, ja, dat was mond-op-mond beademing. Nou, vergeet dat maar, hè. Want dat was het niet. Een gratis tip voor Werner Keller, die op deze wijze de schrift probeert te verklaren. Hè? Ja. Het is een kwestie van identificatie met elkaar, verbondenheid met elkaar. Hij meet zich uit over dat kind en dat betekent dat ze als het ware één geheel worden. Als het ware één lichaam worden. Zie? Nou, dat is wat er gebeurt. Driemaal, want het heeft iets te maken met al wat er gebeurt op de derde dag. Na drie, weet u wel. Het gebeurt driemaal. Dat betekent niet dat de eerste twee keer niet goed was. Maar dat betekent dat het gaat om de derde. En bij de derde keer gebeurt het. Bij twee gebeurt er niks. En bij de derde, dan komt het. Dat is het verhaal van, we leven de tweede dag. Pas bij de derde dag is een nieuw leven. We leven in de wereld van de twee, de dualistische wereld van dat huis, waarin je in kunt zijn, maar je kunt er ook buiten zijn. Maar je kunt ook buiten anders verklaren zijn. Je kunt erin zijn, je kunt er ook boven zijn. Nou, dat is wat op de derde gebeurt. En vandaar, hij mat zich driemaal uit over dat kind. Bovendien, daar staat hij mat zich driemaal uit. Dat is een kwestie van meten, dus. Meten, mat, gemeten, schijnt het te zijn, hè. Dus hij meette, om het eens gek te zeggen, zich over hem uit. Maar meten heeft in de Bijbel altijd te maken met het bepalen van het eigendomsrecht. Als iets gemeten wordt, wil zeggen dat het bepaald wordt van wie het is. Daartoe wordt het ook opgemeten. Dat is de werking van het kadaster ook, hè. Dingen worden opgemeten, onroerend goed wordt gemeten, om te kunnen vaststellen wat van wie is. En als in Openbaring 11, wat vreemd dat we altijd in dezelfde hoofdstukken terechtkomen. Hè? Openbaring 11, waar die twee getuigen ook waren. Hè? Als in Openbaring 11 de tempel gemeten wordt, dan wordt daar gewoon vastgesteld van wie die tempel is. En dan staat er, meet het voorhof niet. Want de tempel was al van God, maar het voorhof nog niet. En dus het uitmeten wil zeggen dat bepaalt het van wie het is. Vandaar dat meten gebeurt gewoonlijk ook met een roede. Maar als er één woord dubbelzinnig is, is het dat. Want de roede heeft te maken ook met voortplanting en dus met wedergeboorte. En dat wat het eigendom van God wordt, wordt gemeten met de roede. De norm is namelijk of iets of iemand wedergeboren is of niet. Of het nieuw leven heeft ontvangen. Daarom worden de dingen gemeten met een roede. Ja, het is nou eenmaal dubbelzinnig. Zelfs in het Nederlands, gelukkig. Dan begrijpen we het tenminste nog, hè. Nou, hier wordt gemeten met Elia zelf. De norm voor leven is Elia zelf. En dat komt omdat Elia het aangezicht Gods is. Hij staat voor het aangezicht des Heeren. Waar staat Elia voor? Weet u, als we typologie praten, zeggen we, dit staat voor dat. De Ark des Verbonds staat voor Christus. Dat betekent, de Ark des Verbonds is eigenlijk Christus. En Elia staat voor het aangezicht des Heeren. Dus Elia is eigenlijk het aangezicht des Heeren. De Heer die zich openbaart. En de norm voor leven is Jehovah zelf. En daarom, Elia meet zich uit over dat kind. Ze zijn gelijk. Ze zijn even groot. Ze beantwoorden aan dezelfde norm. En toegepast op de gemeente, en daar moeten we het op toepassen, betekent inderdaad dat wij, zoals Peter zegt, der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En dat betekent dat God ons ziet in Christus. Want we zijn dezelfde. We zijn volmaakt in hem. Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. En wij zijn in hem volmaakt. Want we zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Met hem geïdentificeerd. Of met de Statenvertaling. We zijn met hem één plant. Één organisme. Één plant geworden. Nou, dat is het verhaal. En ik hoop dat u merkt dat ik netjes citeer uit diverse schriftplaatsen. Ik heb echt de tijd niet om ze allemaal met u op te zoeken. Dan kom ik nooit door deze geschiedenis heen. Hè. Dat begrijpt u toch wel. En een goede concordantie is dus nooit weg. Nou, hij maakt zich driemaal uit over het kind, riep de Heer aan en zei: de Heer, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen, waarbij ziel staat voor leven, het leven van de mens in het algemeen. En dat is ook inderdaad wat van de gelovigen gezegd wordt, dat ze weer levend gemaakt worden en dat zelfs hun sterfelijke lichamen levend gemaakt zouden worden. En dat er nieuw leven zou komen, zelfs in het sterfelijke lichaam van de zondaar die tot geloof kwam. Want ook in onze sterfelijke lichamen bevindt zich die neshama, of beter de ruach, de geest van God. Dus het leven van God in ons gekomen, waardoor wij leven voor God. Maar omdat de wereld die geest niet herkent, zijn we voor de wereld nog steeds dood. Nou, laat toch de ziel van dit kind, laat toch het leven van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En het leven, ziel van het kind, kwam weer in hem dat het weder levend werd. Want dat is wedergeboorte. Dus opstanding. En dan staat er, en Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie uw zoon leeft. Dat wil zeggen dat het in de opperzaal, en dus als het ware in de hemel, tot leven gewekt wordt. En de erfgenaam van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob wordt dus in de eerste plaats gevonden in de hemel. En dan spreken we over de tegenwoordige bedeling van het verborgen koninkrijk, zal ik maar zeggen. En daarna zal de erfgenaam van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob ook gevonden worden weer beneden op aarde. Maar dan spreken we over de openbaring van dat koninkrijk in de toekomst. Begrijpt u me goed? Maak niet de fout door te zeggen, die zoon is de gemeente, of die zoon is Israël in de toekomst, straks in de 1000 jaar of zo. Want het verhaal is gewoon dat die zoon staat voor alle gelovigen bij elkaar, allen die ooit onder het nieuwe verbond geplaatst worden. In de eerste plaats is dat de gemeente, in verband met de opperzaal, en in de tweede plaats is dat Israël, maar ook de volkeren, kortom alle gelovigen, die straks hier op aarde het geopenbaarde koninkrijk van Christus ingaan. Deze zoon wordt dus teruggegeven aan zijn moeder. Wordt dus weer verbonden met zijn moeder. Het is dus inderdaad Israël. En dat betekent inderdaad dat de beloften ook inderdaad bij Israël terechtkomen. Maar dan alleen bij de gelovigen. Zij die deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. Zij die deel hebben dus in dit geval aan het leven van Elia. Maar ik kan niet nalaten, eerst nog, voordat we hier weer mee ophouden, eerst nog te verwijzen naar die andere opperzalen die in de Bijbel genoemd worden. Want we vinden er hier één, maar we vinden er één een paar hoofdstukken verder. En daar hoop ik van de week dus ook nog op terug te komen. In 2 Koningen 4. Vers 10. Waar een grote Sunamitische vrouw, want dat staat er nou eenmaal, het was een grote vrouw, staat er, hè? In vers 8. Waar een grote Sunamitische vrouw zegt tot een man, laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en let ons daar voor hem zetten, Een bed, een tafel, een stoel, een kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daarin wijken. Zodat een opperzaal wordt ingericht voor Elisa. En het vervolg van het verhaal is dat die zoon van deze vrouw inderdaad sterft. Het is een wat uitgebreid verhaal, veel uitgebreider dan het verhaal dat we net besproken hebben. Maar die zoon van die vrouw sterft en wordt dus uiteindelijk inderdaad door Elisa weer opgewekt. Dat staat in vers 32 van 2 Koningen 4. En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was die jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind, leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen. Vraag me af hoe hij zoiets doet. Lijkt me toch dat je bril in de weg zit. Nou ja, je neus dan, hè? Maar bedoel, hoe doe je zoiets? Hè? En het is dus duidelijk dat het gaat om die vereenzelviging, hè? Om die eenheid die wordt uitgedrukt. Zijn handen op zijn handen, hij breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis een paar keer heen en weer enzovoorts. En dan op slot staat er en de jongen niesde, ademde dus, niesde, tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open, na 7 maal. Bij dat verhaal kent u al, na 7 komt de 8, dan is een nieuw leven, hè? Na 7 maal. Goed, dat verhaal gaan we niet verder vertellen nu. Maar het is natuurlijk toch weer hetzelfde principe. In de opperzaal, daarboven waar de zoon des mensen thuis hoort. Daar in de hemel. Daar komt het nieuwe verbond tot stand. En daarna zal blijken dat die zoon vervolgens ook weer gewoon het huis binnen gaat. En dus op aarde is. Maar ik ken nog een paar andere opperzalen. Er zijn er een paar mooie bij. We hebben natuurlijk die van... Die van het laatste avondmaal en zo. Maar als u daar wat over wil weten, zeg ik, hoort u maar eens naar de bandjes van de Handelingen 1. Want daar heb ik het vrij uitgebreid besproken. Dat is erg interessant, dat kan ik u van harte aanbevelen. Maar we hebben bijvoorbeeld een offerzaal in Psalm 104... Waar staat vanaf vers 1? Loof de Heere mijn ziel, o Heer mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren die van de wolken zijn wagen maakt enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat die opperzalen zijn de zalen waarin de Heer zelf woont, waarin God zelf woont. En dus zijn hier uitdrukkelijk deze opperzalen een beeld van de hemel. En dat is precies zoals we ze ook hebben toegepast in 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4. Hetzelfde vind je ook trouwens in Amos. Amos 9, maar het wordt gewoon aangehaald op Psalm 104 hoor. Daar staat, die zijn opperzalen in de hemel bouwt. En zijn benden heeft hij op de aarde gefundeerd, die de wateren de zee roept enzovoorts. Dus dat is Amos 9 vers 6, waar dezelfde opperzalen dus genoemd worden als aanduiding van de hemel. Maar ik wil nog twee opperzalen noemen. Dat is die van Handelingen 9... Handelingen 9 vers... laten we nou eens nemen vanaf vers 36. En te Joppe, Jaffa, heeft iets met Jona te maken. Te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is gezegd Dorcas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En het geschiedde in die dagen dat ze krank werd en stierf. Daar heb je dat nou, want de vrouw vol van goede werk en aalmoezen is Israël levend onder de wet. Zijnde naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Dat is het, hè? Ja, ik citeer hier en daar maar eens wat, hè? Zo, dat bestaat dus, hè, dat iemand naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk is. Nou, zo'n Israël, het gaat dus om een gelovig Israël vol goede werken en aalmoezen. En het geschiedde in die dagen dat zij krank werd en stierf. Dat wisten wij dus eigenlijk al. Want een Israël onder de wet zal toch sterven, ondanks de goede werken en aalmoezen. Maar vanwege goede werken en aalmoezen, vanwege geloof dus en een leven uit geloof, zal het alsnog levend gemaakt worden. En dat is dus het vervolg op dit verhaal. Er staat dus, geschiedde in die dagen dat ze krank werd en stierf, en als ze haar gewassen hadden, want als je gestorven bent, ben je gerechtvaardigd en dus gereinigd. En dus, als ze haar gewassen hadden, legden zij haar in de opperzaal. En dan heb je het weer. Gestorven voor de wereld, maar levend voor God. Daar komt het eigenlijk om neer. Dat wat voor de wereld dood is, wordt God voorgezet, wordt God aangeboden. En dus wordt het gebracht in de opperzaal. Hè? En alzo lidde nabij Joppe was de discipelen horende dat Petrus al daar was, zonden twee mannen tot hem, biddende dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En dan komt Petrus, en Petrus jaagt iedereen naar buiten, dat deed Elisa trouwens ook. Jaagt iedereen naar buiten, vers 40. Hij knielde neder en bad. Dat deed Elia ook. Dat bidden. En zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open en Petrus gezien hebbende, zat zij overeinde. Dus het is weer het verhaal van het liggen op een bed en het opgewekt worden uit de dood in de opperzaal. En het is inderdaad een beeld van de gelovigen uit Israël die tot leven komen, maar niet op aarde, maar in de hemel. Dit is dan ook een verwijzing naar het feit dat de gelovigen in de dagen van Handelingen ook inderdaad niet moesten verwachten de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, maar de verborgenheid van het koninkrijk, of de verberging van het koninkrijk in de hemel. En dus niet het duizendjarig rijk op aarde, maar integendeel een volk geroepen voor zijn naam uit de volkeren en geplaatst in de hemel en zittend aan de rechterhand Gods. Dat verhaal is, en het wordt hier geïllustreerd. Zodat je maar ziet dat je helemaal niet tot Handelingen 28 hoeft te wachten om deze dingen te leren verstaan. Je vindt in Handelingen 1 ook, daar gebeurden dingen ook in de opperzaal. Ook op de Pinksterdag was allemaal de opperzaal. Daar werd die andere discipel gekozen. Daar werd Judas, dat is Juda, Israël dus, daar werd Judas vervangen door Matthias. Daar werd Israël aan de kant geschoven en er kwam wat anders voor in de plaats. Dat gebeurde allemaal, dat is Handelingen 1. Maar goed, ik verwijs nog maar een keer naar die bandjes. Maar ik wil u nog een andere opperzaal laten zien. En dat is die van Handelingen. Dan moet ik even spieken. Dat is ook Handelingen. Klopt dat? Handelingen 20? Ja, inderdaad, ja. Handelingen 20. Daar staat in vers 7. En op de eerste der week, naast de dag dus, de eerste na de Sabbat eigenlijk, als wij bijeengekomen waren om brood te breken, want dat staat, hè, want het breken en eten van het brood is de uitdrukking van de gemeenschap, van de eenwording. Ze waren bijeengekomen om brood te breken, overigens niet 's morgens vroeg, maar diep in de nacht werd het, voordat ze aan broodbreken toe waren. Maar goed, handelde Paulus met hem, zullen er dus andere daags verrijzen. En hij strekte zijn reden uit tot middernacht. En u dacht dat het hier al lang duurde, maar dat kan u wel vergeten, hè? Nou, hij strekte zijn reden uit tot middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Daar heb je het. Ze waren in de opperzaal. Een positie van, de positie van de hemel is dat. En dat daar vele lichten zijn in de hemel, dat wist hij al, want het is al zo sinds Genesis 1. Ja, overdrachtig. Ik heb het over de sterren gewoon. Daar zijn vele lichten. He? Al was het alleen maar doordat de vader der lichten, uit Jacobus, de vader der lichten daar is. En omdat het licht der wereld daar is. En dat is uiteraard Christus. Ja. Nou, er waren dus vele lichten in de opperzaal. Dat kan ook niet anders, want als zo lang het woord Gods geopend wordt en erover gehandeld wordt, dan zijn er uiteraard vele lichten, want de opening van Gods woord geeft licht. Ja, en uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Dus er waren vele lichten. En misschien waren er zelfs wel kaarsen ook. Maar goed, er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling met name Eutyches zat in het venster. En het venster heeft altijd wat te maken met de tegenwoordige bedeling van de genade. Het venster is een he, en een he in het Hebreeuws is een vijf. En dus het venster spreekt altijd over de tegenwoordige bedeling van de genade. Het venster, dat is dat gat wat in het dak ontstaat als de tichelen worden weggeruimd. Dat is het venster. Het venster is ook dat venster in de ark. Het dakraam dus eigenlijk. Het is een gat naar boven. Horizontaal een gat is een deur. En naar boven toe een gat is een venster. En je ziet dat dit alles spreekt over de tegenwoordige bedeling. Er is een opperzaal, er is een venster, er zijn veel lichten. En daar staat er, die man zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang sprak, dat komt dus meer voor, door de slaap nederstortende viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. De derde zoldering, de derde verdieping, de derde hemel. Hè? Dat is het toch gewoon. Ja, hij viel dus drie hoge ramen uit. Inderdaad, ja, drie hoge ramen uit. Ja. Zoals de Engelsen zeggen, three high out of the window. Hè. Goed. Ja. Hij viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Let op opnemen. Het zijn allemaal bekende woorden in verband met de gemeente. Hè. Hij was dood. Hij leefde boven. Maar toen hij beneden terecht kwam, was hij dood. En toen werd hij weer naar boven gebracht. En toen was hij weer levend. Nou, dat is een gelovige. Levend voor God. Ik zou bijna zeggen opgetrokken tot in de derde hemel. Want dat is weer een tekst uit zijn verband gerukt natuurlijk. Maar niettemin, zo is het. We hebben een positie aan de rechterhand Gods voor de troon der genade. Voor hem leven wij. Maar vallen we uit het raam terug naar beneden. Wel, op aarde zijn we gewoon dood. Ja, dood gewoon dood. Inderdaad. Hij werd dood opgenomen, want opname, dat weet u, dat gaat altijd naar de hemel toe, weer, hè, opname. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende, net als Elia deed, net als Elisa deed, hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dagen daartoe met hem gesproken had, vertrok hij alzo. Dat was alles. Ze pakten hem gewoon op. Er staat niet eens dat hij levend werd of zo. Er komt niks bijzonders aan te pas. Ze pakten hem gewoon op en ze brachten hem weer mee naar boven. En hij leefde gewoon. Dat was vanzelfsprekend. Er was niks aan de hand. En we gingen gewoon verder waarmee ze mee bezig waren. Namelijk verder spreken tot de dageraad toe. Tot het weer licht werd. En bovendien braken ze brood uiteraard. Een beeld van gemeenschap en dus een beeld van leven. Nou, dat is het verhaal. Van de opperzaal waar de Heer is, de opperzaal waar wij die dood zijn voor de wereld, wel degelijk leven. Als we leven voor hem, dan is dat een leven aan Gods rechterhand, dan is het een leven in de hemel. Laten we dat toch vooral goed begrijpen. Hè? Wij leven niet hier op aarde om hier het een en ander uit te richten of zo, integendeel, wij zijn der wereld gestorven en de wereld is voor ons gestorven. We zijn dood ten opzichte van elkaar, we hebben er kortom niks mee te maken. We zijn er ook gegaan buiten het huis en buitenlangs. Over de Jacobsladder, over het Tsura, over de trap, zal ik maar zeggen, zijn we op het dak. Buitenom, in de opperzaal, eigenlijk zelfs als het er helemaal over gaat, driehoog. En daar leven wij, daar hebben we rust, daar hebben we, mijn vader zou zeggen, daar hebben we een bed om te rusten. Daar hebben we een stoel om ons te laten onderwijzen. Daar hebben we een tafel om gemeenschap aan te hebben. En daar hebben we een kandelaar om licht te ontvangen. Maar dat was het verhaal van Elisa en dat komt een andere keer weer aan de orde. Dus ik wil het maar hierbij laten. Zullen we de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we leven voor u. We danken u dat we andere leven hebben ontvangen. Een leven wat eeuwig is. Een leven wat vast ligt in Christus die uit de dood werd opgewekt. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat uw kracht waarmee Christus uit de dood werd opgewekt ook werkt in ons. En we danken u dat we deel hebben aan zijn opstanding en ook aan zijn hemelvaart. We danken u Vader dat u als eerstelingen van het nieuwe verbond ons een plaats hebt geschonken in de hemel. Zoals uw woord dat zegt, dat alle eerstelingen bestemd zijn voor u. En we danken u, Vader, dat u ons ook inderdaad getrokken hebt als eerstelingen uit deze tegenwoordige wereld. Dat u ons een plaats hebt gegeven in de tempel. Dat u ons een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand en aan de troon der genade. We danken u dat we mogen leven onder die troon der genade. En vanuit de heerschappij van de genade in deze tegenwoordige bedeling. willen u ook dankzeggen, vader, dat we deze oude geschiedenissen mogen lezen en dat we uit die schat nieuwe en oude dingen mogen voortbrengen, zoals uw woord dat zegt. We danken u dat we mogen zien dat ook die gemeentelijke waarheden die ons deel zijn geworden reeds werden voorafgeschaduwd in dit Oude Testament, in deze oude geschiedenissen. Wij danken u, vader, zo dat we uw woord weer mochten openen. Dat we dat licht van dat woord weer mochten laten schijnen, ook in onze harten en in ons leven. En we willen u vragen, wilt u ons helpen om ons deze dingen eigen te maken? Opdat we deze belangrijke, fundamentele waarheden zouden leren verstaan. Dat we zouden leren zien wie u bent en wat u nu doet in deze tegenwoordige tijd. Wat u ook wilt doen in ons leven. En opdat we ook zouden leren zien wat u zult doen in de toekomst. Wanneer uw verborgen koninkrijk zal geopenbaard worden door de wederkomst en door de openbaring van Jezus Christus. Wij danken u, vader, dat deze morgen daarvoor gebruikt mocht worden. En we brengen onszelf ook bij u. Wees u ons verder deze middag nabij. En richt u onze ogen op u, opdat we uw naam zouden grootmaken in ons leven. Opdat u zou verheerlijkt worden in onze gedachten en in onze daden. Wij danken u, vader, dat u dat doen wilt om Christus wil. Amen.